Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij deze dienst van Evangeliegemeente De Oase in Zeist. In navolging van de regels vanwege de corona-epidemie is deze dienst opgenomen zonder publiek, zonder muziek, samenzang. In gewone tijden hebben we onze diensten steeds in Torenlaan 38 in Zeist in het gebouw van het mannenkoor. De spreker vandaag is John Karsten. De dienst is opgenomen op 13 maart en zal te beluisteren zijn via de website van Evangeliegemeente De Oase vanaf 14 maart 10 uur. 14 maart is de vierde zondag in de lijdenstijd, Laetate, oftewel verheug u. Het is ook, mochten de Ierse luisteraars meeluisteren, St. Patrick's Day, de dag waarop vooral Ieren in Amerika herdenken de heilige die in Ierland heel veel mensen tot geloof gebracht heeft. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat u bij ons was het afgelopen jaar. Een vreemde jaar met heel veel verlies, heel veel belemmeringen. Maar toch, u heeft ons er doorheen gebracht. En dan als we kijken naar wat voor ons ligt, bidden we u voor kracht en wijsheid voor de laatste stukjes. Wijsheid ook voor de regering. En ook als via de verkiezingen er een nieuwe regering komt, geven dan dat ze met wijsheid, maar ook moed, de juiste prioriteiten stellen voor ons land, voor ons wereld. En zo bidden we ook voor allen die verlies lijden en geleden hebben. Door ziekte, door de dood zelfs. Wilt u nabij zijn en geven dat juist in deze momenten van verlies en van druk we onze toevlucht mogen nemen tot u. Zegen ons ook als we luisteren naar uw woord. Amen. De Bijbeltekst voor vandaag komt uit Johannes 6, Johannes 6 vers 35, waar Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het brood dat leven geeft. Dit is de eerste keer dat Jezus een uitdrukking gebruikt met ik ben. En in het Johannes-evangelie zal hij dat nog een paar keer doen. Dan zal hij zeggen, ik ben de ware wijnstok, ik ben de goede herde. En oudere vertalingen die spreken van brood des levens, maar brood dat leven geeft is wel beter. En nu in de eerste plaats moeten we beseffen bij brood, dat brood in de toenmalige wereld van Jezus levensnoodzakelijk was. Immers, er was geen rijst, er was geen pasta. Ook geen tomaten, ook geen chocola. Er waren wel pizza's. In Rome kon men al hele goede pizza's bakken toen de tijd. Nu, deze uitspraak van Jezus komt voor in hoofdstuk 6 van het Johannesevangelie. En eigenlijk zouden we heel het hoofdstuk 6 moeten lezen. Met het spreken vanuit het Johannesevangelie heb ik altijd het probleem wat wel en wat niet te lezen. Want strikt genomen, Johannes heeft lang nagedacht over wat hij gaat vertellen en hoe hij het gaat vertellen. Zodat hij het beter vertelt dan dat ik het na kan vertellen. En dan ja, is het zo dat in Johannes 6, daar oude vertalingen spreken van de wonderbare spijziging. Zelfs de spijziging van 5000. Maar let op, het zijn 5000 mannen, maar ook nog vrouwen en kinderen. Nu, dit gedeelte wordt terecht genoemd het teken van het brood, maar dat is pas zichtbaar als u heel het hoofdstuk leest. Nu, hoofdstuk 6, de spijziging van de 5000 mannen, is een van de weinige gedeelten die we in alle vier evangeliën vinden. Het is ook het enige gedeelte in het Johannes-evangelie dat zich afspeelt in Galilea. Johannes concentreert zich vanaf het begin op Jezus' optreden in Jeruzalem. En hij gaat ook wel vandaan natuurlijk, terwijl de andere drie evangeliën, die hebben heel veel aandacht voor Jezus' optreden in Galilea. En dan gaat hij naar Jeruzalem voor de laatste week van zijn dood. Nu, Johannes' evangelie kan gelezen worden op twee manieren. Als we lezen, dan zien we hoe mensen in het verhaal Jezus niet begrijpen. En hoe hij hen corrigeert en probeert bij te sturen. Maar uiteindelijk leidt het ertoe dat men hem volgen of ook niet. Maar wij kunnen ook het verhaal lezen, zoals Johannes het geschreven heeft, in het licht van de voltooiing. Namelijk de Jezus die via kruis en opstanding verheerlijkt is en reeds in zijn optreden daar naartoe ging. We kunnen dan zien dat Jezus zelf de openbaring is van God. Hij laat zien hoe en wat God is. Dat God is liefde. En dat die liefde hem Jezus tot aan op de aarde bracht en tot aan het kruis. Als we kijken, hopelijk in het kort, naar heel hoofdstuk 6, dan is Jezus in Galilea bij het meer van Galilea. De benaming meer van Galilea is strikt genomen een benaming die christenen eraan gaven. Want ja, Jezus was in Galilea, dan moet het meer ook maar zo heten. De Joodse benaming was het meer van Kennesaret. Kennesaret betekent harp. En inderdaad, als we een kaart zien of een foto zien, dan lijkt het meer wel op een harp. Of het nu nog steeds op een harp lijkt, weet ik niet, want hoogte en diepte van water verschillen wel eens. Maar goed, het werd ook al genoemd het meer van Tiberias, maar dat was minder gebruikelijk. Maar dat was omdat er een stad gebouwd was in de tijd van Jezus, Tiberias, bij het meer. En ja, deze stad was gebouwd op een kerkhof, dus Joden kwamen daar normaal niet. In ieder geval, Jezus is in Galilea bij het meer van bij dit meer. En strikt genomen is hij op de Golanhoogte, de kant dat uitstekt naar Syrië toe. En van daaruit kun je ook het meer goed overzien. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest. En dat moet zijn maart of april. En dan is het voorjaar en dan is het gras groen. En als Jezus dan een dag heeft lesgegeven, dan vraagt hij aan Filippus, waar kunnen we brood eten, brood kopen? Nou, Filippus rekent even na, 200 denarii is niet genoeg. Een denarius is een munt dat goed was voor een dagloon. En met een dagloon kon je in ieder geval man, vrouw, een paar kinderen voeden. Ja, 200 daglonen, dat is toch niet genoeg voor deze groep. Toch wist Jezus al wat hij deed. En wat hij zou doen. Andreas, de broer van Petrus, komt met 5 platte gerstekoeken. Je zou kunnen zeggen eierkoeken, behalve dat er geen ei in zat. En 2 gezouten visjes. Kleine visjes, anchovies zou ik zeggen. Dus je moet niet denken aan een tonijn of aan een makreel. Maar eerder aan een sardientje of een anchoviesje. Dat is meer voor de smaak. En wat Jezus dan doet is, hij spreekt de lofprijs uit aan God. En dan verdeelt hij dit onder de mensen, welke mensen al van tevoren in groepjes van 50 waren georganiseerd. En de tekst spreekt uitdrukkelijk van 5000 man plus kindertjes en vrouwen. Waarom is het belangrijk dat hier 5000 man waren? Nou, een andere evangelie zegt dat Jezus met ontferming bewogen was, want het waren als schapen zonder herder. Maar je zou ook kunnen zeggen, ze waren als een leger zonder een aanvoerder. En die 5000 man is toch een aardig legertje. En als Jezus had gezegd, storm, de hoofdstad, wij nemen onze recht terug, dan hadden ze dat zonder meer gedaan. In ieder geval, als Jezus dit gedaan heeft, dan zeggen de mensen dat Jezus is vast de beloofde profeet. In Deuteronomium 18 zegt Mozes dat de profeet zoals hij zal gegeven worden. Nou, denken de mensen, Mozes gaf ons brood uit de hemel, het manna. Deze man doet dat ook, dus hij is de profeet zoals Mozes. En als hij de profeet is zoals Mozes, dan is hij ook de man die koning moet worden en ons leiden om Herodes Antipas en de andere Herodesen en de Romeinen gewoon te verdrijven. Zodat we weer vrij kunnen zijn. Ja, Jezus onttrekt zich aan hen en als zijn leerlingen met hem per boot oversteken, wandelt hij zelf maar over het meer naar de overkant. En in ieder geval, dat is niet bekend bij de mensen, maar goed, ze zoeken hem toch en ze vinden hem aan de overkant in het plaatsje Capernaum. En in Capernaum is een synagoge en daar is dan ook Jezus. En daar zegt Jezus dat hij is het brood dat leven geeft. Ja. Nu, als hij dan verder gaat, dan blijkt het dat de Joodse hoorders er moeite mee hebben. En nu lees ik een stukje vanaf hoofdstuk 6, vers 52. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Capernaum toen hij daar les gaf. Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden, dit zijn harde woorden, wie kan daarna luisteren? Een teken verkeerd begrepen. Jezus had 5000 mannen gevoed, plus vrouwen en kinderen, met 5 broden en 2 vissen. De menigte dacht, ja, dit is de profeet zoals Mozes, hij moet koning worden, hij zal ons leiden in opstand tegen het huis van Herodes en de Romeinen en dan worden we weer vrij. En Jezus trekt zich terug, steekt meer uit en nu legt hij het teken uit. Jezus is inderdaad de verwachte profeet zoals Mozes, maar hij is meer. Hij is zelf het brood dat leven geeft. En hij is uit de hemel gekomen niet om een gewapende rebellie te leiden, maar om te leiden aan het kruis. Jezus gebruikt hier een aanstootgevende vergelijking. Ja, kannibalisme is iets waar de meeste mensen van gruwen. Het komt in werkelijkheid niet zoveel voor, behalve dan de enkel gestoorde mens of in hoogst nood. Dat grapje ga ik niet vertellen. Maar Jezus spreekt erover dat je zijn bloed moet drinken en zijn vlees eten. Nu, wij vinden dit, kannibalisme, het eten van een medemens, al aanstootgevend. Maar Joodse mensen mogen helemaal geen bloed nuttigen, helemaal niet. En die zijn helemaal in shock hiervan. Ook hedendaagse rabbies vinden dit een van de allermoeilijkste uitspraken die Jezus ooit gedaan had kunnen hebben. En zelfs voor ons moet het schokkerend zijn. En waarom gebruikt dan Jezus deze vergelijking? Nou, stervend aan het kruis, de Zoon van God stervend aan het kruis, is ook ondenkbaar voor Joodse mensen. Immers, vervloekt is het ieder die aan het hout hangt. Het is ondenkbaar toch dat God zijn Messias zou laten lijden doordat hij aan het hout hangt en daar vervloekt is. En toch is dit wat de weg is voor Jezus. Hij is er niet gekomen om de Romeinen eruit te gooien, maar door zijn volk afgewezen te worden, althans de leiders, en door de Romeinen veroordeeld te worden en dan te sterven voor ons, door ons en in onze plaats. Hoe drinken we zijn bloed? Hoe eten we zijn vlees? We doen dat door in hem te geloven, door te accepteren dat hij de openbaring is van God, dat hij de verlosser is, dat we ons aan hem kunnen toevertrouwen. En door in hem te geloven zijn wij een deel geworden van zijn lichaam, de gemeente, de kerk van alle tijden, alle plaatsen. Nu, hoe staat het dan nu? Wel, opmerkelijk is dat als aan het begin van de hoofdstuk 6 5000 man zijn plus vrouwen en kinderen, aan het eind keren velen zich van hem af. Zij volgen hem niet. Het is opmerkelijk dat in de loop van de tijd mensen anderen volgen als verlosser en messias. Ik wil niet verwijzen naar recente politieke situaties in Amerika, maar ik denk aan een situatie in het Jodendom, dat een Joodse man in Israël zelfs, in de tijd dat de Ottomaanse Turken heersten over het Middellandse Zeegebied, die verkondigde dat hij de Messias was en velen geloofden hem. En hij leidde een hele groep naar Constantinopel, Istanbul, en het was de bedoeling dat de muren van Istanbul, aardig stevige muren, die staan er nog, dat die om zouden vallen. Helaas, toen die aankwam, werd die gevangen genomen en heeft hij zich onmiddellijk bekeerd tot de islam, tot grote schrik van veel van zijn volgelingen. Ja, wij zoeken een verlosser, maar we willen wel een verlosser naar onze eigen smaak. Nu, Jezus is de verlosser, maar hij gaat de weg van het kruis. Ja, velen keren zich van Jezus af. Maar dan vraagt Jezus aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Wij kunnen Jezus geloven op zijn woord. Als wij menen in Jezus te geloven, dan mogen we ook zijn evangelie lezen om zijn woorden tot ons te nemen. Dan mogen we ook de brieven lezen om dat ook toe te passen in ons eigen leven. Want hij spreekt woorden die levend maakt. En die woorden die zijn niet slechts voor de toekomst, maar die helpen ons ook in het heden om ons af te keren van wat slecht is voor ons, wat slecht is voor anderen, te zoeken wat goed is voor ons, voor de mensheid. En zo mogen we dan worden nieuwe mensen. Nu, aan u de keus. In het Johannes-evangelie zien we dat tijdgenoten van Jezus hem niet begrepen en zodra ze hem wel begrepen, hem afwezen. Hij was degene die God gezonden had. Hij was het die de verlosser was. Maar hij zou dat niet doen door gewapend verzet, maar door te gaan de weg van het kruis. En zo lezen we de evangelie in het licht van Jezus' kruisdood, zijn opstanding, zijn verhoging. En we staan voor de keus. Voor of tegen Jezus. Het is niet echt mogelijk om te zeggen van Jezus, nou, hij was een aardige man, hè, een goede leraar. Want als wij lezen hoe hij de aanspraken die hij maakt, ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben de goede herder. Ik ben de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Ja, met zulke uitspraken is hij of wat hij zegt dat hij is, de Zoon van God, de Verlosser, de Heer, of, ja, vul maar in. Voor of tegen Jezus. En dat voor of tegen Jezus mag zichtbaar zijn. Het is opvallend dat de Koptische christenen, die komen uit Egypte en stammen af van de oorspronkelijke Egyptische bevolking, terwijl de islamitisch gelovige mensen zijn voor een deel, grootste gedeelte zelfs Arabieren, die later gekomen zijn, wel eeuwen geleden. Dus de Koptische bevolking, die Koptisch christen zijn, heel vaak hebben zij op hun hand en op hun hoofd een kruis getatoeëerd. Daarmee geven ze aan, ik hoor bij Christus. Ik kan dat ook niet loochenen. Het is opmerkelijk, omdat zij het boek van Openbaring niet in hun Bijbel hebben zitten. Maar niettemin, dat is wat zij doen. Nu zeg ik niet dat u dat moet doen. Denk eraan bij tatoeages, ze zijn knap lastig om kwijt te raken. Maar een keuze voor Jezus mag zichtbaar zijn. En die wordt het eerste zichtbaar in de doop. Als we ons, als belijdenis van ons geloof, ons laten dopen. Dan wel, als u als kind gedoopt bent en meent dat, dan is belijdenis in uw kerk ook een passende aanvulling. Maar het wordt ook zichtbaar in de viering van het avondmaal. Ik zal niet zeggen dat in het nemen van brood en wijn we bloed en brood van het lichaam van Christus nuttigen. Dat is niet het geval. Maar het is wel een zichtbaar teken dat wij horen bij Jezus. Dat wij horen bij zijn gemeente. En ook als we weer samen kunnen komen op zondag, de dag van de opstanding, dan mag het zichtbaar zijn. Wij gaan op naar het huis van de Heer. Wij laten niet alleen om opgebouwd te worden, maar ook als een getuigenis. Echt leven is leven met en voor Jezus. Ook al spreken bepaalde elementen ons niet aan. Maar Jezus geeft het volle leven nu reeds. En daarbij bewaart hij ons ook voor heel veel problemen. Jezus is het die het prachtige leven geeft. We kunnen niet leven zonder eten. In de oudheid was dat brood. Maar meer nog, de mens zal niet leven bij brood alleen. Het is Jezus zelf die het brood is dat leven geeft. En in overgave aan hem, in gemeenschap met hem, in levend contact met hem, mogen wij leven. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, Er is meer dat gezegd zou kunnen worden. Maar voor nu is het genoeg. Geven dat elk die hoort zijn hart mag openstellen voor u. En zo mag door geloof zich mag verbonden weten met u. Uitgedaagd en maar ook opgebouwd. En wees ook met een ieder die beslissingen moet nemen. We staan voor verkiezingen. Help een ieder om inderdaad een keuze te doen waar ze blij mee kunnen zijn. En we bidden nogmaals voor de nieuwe regering dat die een aantal van de problemen die er echt nog liggen, dat ze die ook adequaat kunnen oplossen. Beseffend ook dat niets volmaakt is in deze wereld. En dank u wel dat we ons mogen verblijden. Want u bent bij ons in alle situaties. U gaat met ons mee. Zoals u bij de leerlingen was in de boot in de storm. U brengt ons er doorheen. En we prijzen uw naam. Amen. En nu mag ik u ook de zegen meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.